Goed, ondertussen is hij gearriveerd, de ex-kandidaat voorzitter, we zullen het dan maar zo noemen. Welkom in onze studio, Erik de Bruyne, steen en tander. Het is du jamais vu dat iemand van radicaal links, is niet, zullen we maar zeggen, een score haalt.
34%.
Daaromtrent. Het zijn ongeveer 8000 op de 26.000 in uitgebrachte stemmen door de SPA-leden. Wat kunnen we daaruit concluderen, wat mij betreft, dat Caroline Genet toch niet met een stalinistische score is verkozen en dat er toch een serieuze linkse tendens zich kenbaar heeft gemaakt voor de eerste keer op een grote schaal, in Vlaanderen dan nog wel. Wat ga je met die 8000 stemmen binnen de SPA doen?
Wegen op de koers van de partij, of men dat nu leuk vindt of niet, maar dat zal in elk geval een feit zijn. Ik zou trouwens die bijna 9000 stemmen die ik heb gehaald toch ook nog wel in een kader willen zetten. Een kader dat het volgende is: ten eerste, we hadden zeer weinig logistieke middelen. We zijn zeker en vast niet geholpen geweest door het partijapparaat, om het zacht uit te drukken. Dus we hebben ook nog lang niet alle leden met onze boodschap kunnen bereiken. En onder die omstandigheden toch 9000 stemmen halen is dus significant. En ik denk dat we nu inderdaad wel hebben aangetoond dat de SPA niet zomaar één monolithisch blok is waar iedereen in beate bewondering staat voor de leiding en altijd klakkeloos doet wat er van bovenaf wordt voorgeschoteld. We wisten dat al wel langer, alleen had dat tot hiertoe eigenlijk nog geen uitlaatklep gekregen, hadden we dat nog niet zichtbaar kunnen maken. En nu hebben we dat eindelijk wel zichtbaar kunnen maken. Natuurlijk.
Hoe vond jij het congres van afgelopen zondag? Want ik ben daar ook een kijkje gaan nemen. Ik vond het een heel emotioneel geladen.
Mm. Ja.
De zenuwen waren duidelijk in spanning.
Wel, kijk, het was geen slecht congres. Het was natuurlijk inhoudelijk was het heel beperkt. Het was ten eerste een administratief congres, het was ten tweede maar een congres van een paar uren. En toch was het sowieso al een verademing ten opzichte van de congressen die we de afgelopen jaren hebben gehad, in die zin dat het congres absoluut niet werd gedomineerd door de kopstukken, dat er heel veel signaal is gekomen vanuit de basis. Het was natuurlijk wel voor een stuk ook een therapeutisch congres, ja, daarom dat het ook emotioneel was. Hè. Maar in elk geval is het inhoudelijk toch ook voor een stuk een uitdrukking geweest dat er aan de basis leeft. Ja.
Ja. Nu, wat te doen, de klassieke vraag van Vladimir Ilitsch Lenin, Ilitsch de onbekend. Hoe ga je dat concreet doen? Hoe ga je die krachtsopbouw, die krachtsverhoudingen, het doet mij wat denken aan de vakbond, hè?
Ja.
Inpikken
op de traditie die er tot voor 15 jaar geleden was in de sociaaldemocratie, de traditie van een zichtbare en vooral hoorbare linkerzijde. Dus daar moeten we nu terug op inpikken en we gaan er al direct heel concreet mee beginnen, vermits Caroline Genet heeft aangekondigd dat het nieuwe standpunt van de partij met betrekking tot de energiepolitiek, dat deze keer niet top-down zal worden opgelegd, maar dat er dus een raad van voorzitters en secretarissen zal bijeengeroepen worden begin december. Nu, die raad, die voorzitters en die secretarissen, die moeten gevoed worden vanuit hun afdelingen. Die kunnen niet voor zichzelf spreken, die moeten vanuit de afdelingen spreken. Dus gaan wij nu met SPA Rood in zoveel mogelijk afdelingen ook het debat over de energiepolitiek aanzwengelen en zorgen dat er een goed standpunt uit de bus
komt. Tobak maakt daar zo'n lolletje van, hè? Zegt Erik de Bruyne, die wil nationaliseren, maar alleen Nicolas Sarkozy kan dat. Dat is zo'n kort samengevatte one-liner.
Ja, maar dat is je reinste flauwekul natuurlijk, hè. Dus het is eigenlijk gewoon te bizar om echt inhoudelijk diep op in te gaan. Ik denk dat we met SPA een duidelijk principieel standpunt moeten hebben dat de energiesector, dat die gewoon veel te belangrijk is om aan de grillen van een vrije markt overgelaten te worden, om aan de grillen van privé-investeringskapitaal over te laten. En dus dat er daar eigenlijk een sector moet zijn die in overheidshanden moet komen. Zwart dat we dat inderdaad niet van de ene dag op de andere kunnen doen, omdat de krachtsverhoudingen, politieke krachtsverhoudingen in Europa er niet naar zijn. Maar in elk geval moet je dan als socialistische partij ook een middellange en lange termijn project hebben om die krachtsverhoudingen te veranderen. Kijken we bijvoorbeeld gewoon naar het stichtingscongres in 1885 van de BWP. Het eerste en belangrijkste punt waar men ging rond ijveren was het algemeen stemrecht. Dat was op dat moment ook absolute toekomstmuziek. Hè. Maar dus 30 jaar later was men weliswaar na veel sociale strijd en pijn en smarten was men zover. Maar dat is iets wat de Socialistische Partij moet durven. Dat is zeggen wat noodzakelijk is en daar rond politieke krachtsverhoudingen trachten op te bouwen.
Nu, een van de herauten, zullen we maar zeggen, van het loftsocialisme of van Paars tout court, Yves de Smet, was bijzonder in onmals of onzegd voor u zijn commentaar.
Ja, dat was echt een...
Karl Marx in Das Kapital, dus bij mijn weten Das Kapital, een analytisch boek of een boekwerken. En dat uit, bij mijn weten uit drie delen bestaat en die het kapitalisme analyseert en beschrijft en zonder daar meteen zware politieke conclusies uit te trekken. Mm-hmm. Dus ofwel heeft Yves de Smet zijn Karl Marx niet goed begrepen. Mm. Hoe sta je tegenover die commentaren? Navel staren. Navel is trouwens de titel van dat stukje.
Ja, inderdaad.
En het volkshuis. Ja. Met heel weinig respect overigens voor dat volkshuis en socialisme, waar hij zegt dat dat de beschutte werkplaatsen zijn. Ja. Het kan tellen. Hè?
Wel, ik stel vast, ik stel vast drie dingen vast. Ten eerste, Yves de Smet heeft het Kapitaal nooit gelezen. Weet niet wat erin staat. Ten tweede, Yves de Smet heeft de afgelopen jaren ook geen volkshuizen meer bezocht. En Yves de Smet heeft evenmin de voorzittersverkiezingscampagne inhoudelijk gevolgd. Hè. Dus hij weet er absoluut niks van. Hè. Hij slaat totaal de bal mis. Zijn edito is compleet irrelevant, is verzuurd, is verkrampt, is gesloten en koud. En alles wat de SPA niet wil zijn, is dus het edito van Yves de Smet wel. En voor de rest, hij heeft natuurlijk, zoals iedereen, recht op een opinie. En hij vindt, en die opinie is dat er dus totaal geen rekening moet gehouden worden met die bijna 9000 stemmen die ik heb gehaald. Dat is zijn goed recht. Ik denk niet dat het een verstandige opinie is, maar het is zijn goed recht. Maar wat zijn recht niet is, is mensen aan de basis beledigen en voor toogtijgers uitmaken en dergelijke.
Ja, toogtijgers, dat is het woord. Ja. Want de Standaard, heel merkwaardig, toch een krant met een bepaald etiket nog altijd. Je moet het soms weer nog wel doorzoeken. Die waren iets vriendelijker voor jou. Of tenminste toch genuanceerd.
In tegenstelling tot de Morgen is de Standaard een kwaliteitskrant en gaan zij toch wel iets dieper graven. En zijn zij inderdaad iets genuanceerder in hun standpunt. Niet direct dat ze nu met vlag en wimpel mijn kandidatuur gaan ondersteunen, maar ze definiëren een aantal concrete uitdagingen waar Caroline Genet voor staat, nu zij voorzitter is. En,
Wat zou de reden zijn van die nogal scherpe aanval van Yves de Smet, of door Yves de Smet? Het is duidelijk dat hij niet akkoord gaat met de koers die jij zou willen. Mm-hmm. Het is bijna emotioneel dat hij schopt. Waarom?
Ik denk dat hij de uitdrukking is van hetgeen dat er bij een deel van de SPA-leiding leeft. Dus,
Maar daar is hij toch geen deel van, hè?
Nee, maar hij is er wel de uitdrukking van. Ik denk wel dat hij de uitdrukking is van hetgeen er bij een deel van de SPA-leiding leeft. En dat is van kijk, het is nu welletjes geweest, alle neuzen moeten terug in dezelfde richting. SPA Rood en Erik de Bruin hebben nu al voldoende en al te veel publiciteit gehad. En nu moeten we in feite over tot de orde van de dag en moeten we terug die kadaverdiscipline in de partij herstellen.
Heeft dat niks te maken met de ideologie en de inhoud? Want daar verwijst hij toch naartoe van... Niet terug naar de oude formules.
Ik zeg het eigenlijk. Wat zijn nu eigenlijk de oude formules? Voor mij zijn de oude formules is dat het derde weg.
Van zijn kant, denk je dat het zuiver is van de neuzen in één richting krijgen? Of is het niet zo dat hij gewoon de politieke keuzes die hij wilt maken niet ziet zitten?
Maar als hij de politieke keuzes die ik wil maken niet ziet zitten, dan zou het wel fijn zijn mochten we daar eens een debat over beginnen voeren. En dus niet met allerlei karikaturen uit de kast komen en een stroop op ophangen van wat zogezegd mijn politieke project dan zou zijn en daar vervolgens op chargeren. Hè. Dus je kan natuurlijk moeilijk een politiek debat beginnen, inhoudelijk, Als je schrijft van ja, we gaan het kapitaal van Karl Marx toch niet toepassen of uitvoeren. Hè? Dus het is, zoals Jan daarnet heeft gezegd.
Hè, dat is mensen eigenlijk bang, hè? Je maakt hem aan zijn bank.
Ja, maar kijk, dat is een soort cordon sanitair politiek. Hè? Dus dat heeft helemaal niks met een inhoudelijk debat te maken. Dat is de totale afwezigheid van inhoudelijk debat. En als Yves de Smet mijn politieke visie niet ziet zitten. Wel goed, dat is zijn goed recht, maar dat hij dan uitlegt waarom, dat hij dus een aantal zaken weerlegt die ik in mijn intentieverklaring naar voren heb geschoven.
Enkele weken geleden, voor het administratief congres, stond er een heel special in, verbeterd in de knek. Ja. En er staat een interview met, of een commentaar van Anthony Giddens. Dat is een beetje de heruit waar Yves de Smet eigenlijk zijn mestert. Ja. Wat houdt het in die derde weg om voor de luisteraars? Waar toch Paars en de SPA toch mee meegedaan hebben. Figuren like Frank van den Broeke die dat hier geïmporteerd hebben.
Maar ja, derde weg socialisme is eigenlijk een ideologie die stelt dat het vrije marktdenken, dat we dat moeten aanvaarden. Hè, dus dat het eigenlijk historisch, dat is eigenlijk een beetje in het verlengde van Fukuyama, het einde van de geschiedenis. Dus we hebben nu een vrije markteconomie en dat is toch eigenlijk ook wel goed. Hè, en dus de rol van de sociaaldemocratie wordt dan in feite geherdefinieerd als het voeren van een sociale politiek binnen dat vrije marktdenken en zelfs nog verder gaan, namelijk trachten dus binnen het bestaande economische systeem successen te boeken en dus een competitieve economie op te bouwen, zodanig dat je dan die competitieve economie als motor kan gebruiken om een sociale politiek te gaan voeren. Dus je hebt eigenlijk dan als socialistische partij geen alternatief maatschappijproject meer.
En jij hebt het wel. Want jij pleit onomwonden voor economische democratie.
Hoe absoluut, ja.
Dus
ja.
Terug meer het veroveren van wat men chic noemt de publieke ruimte.
Ja, inderdaad, ja, van de publieke ruimte en van de economische ruimte vooral, omdat ik denk de socialisten momenteel tot taak hebben. Eigenlijk kan je zeggen dat als je de geschiedenis van het socialisme bekijkt, hebben we eerst gestreden voor politieke democratie. Na de Tweede Wereldoorlog, en we hebben die strijd voor politieke democratie gewonnen. Na de Tweede Wereldoorlog hebben we gestreden voor sociale democratie, dat wil zeggen een heleboel basisbehoeften. Zoals onderwijs, zoals gezondheidszorg, zoals woningen en dergelijke in het bereik van de gewone mensen brengen. Dus dat is ook een heel belangrijke doorbraak geweest. En nu staan we eigenlijk voor een derde opdracht met de socialistische beweging. Dat is economische democratie verwerven. Wat dat wil zeggen, democratie kan nooit echt democratie zijn, zolang we geen impact krijgen op de economische beslissingen. Want uiteindelijk zijn het de economische beslissingen die vormgeven aan een samenleving en die ook zullen bepalen wat er de marge is om bijvoorbeeld een sociale politiek te voeren. Die gaan bepalen hoeveel geld er is voor onderwijs, voor openbaar vervoer. Voor gezondheid, pensioenen enzovoort.
Nu, terug naar de politicien. Ik ben, stel u voor, een partijkader bij de SPA-top. En ik ben zeer machiavellistisch aangelegd. Mm-hmm. En ik zeg, kom, we gaan die Erik de Bruin mee in het bad nemen. Op een of andere manier. Mm-hmm. Bijvoorbeeld met de contacten bij het ABVV. Ja. Om daar als ontmijner en verkenner en informateur. Mm-hmm. En zo dat genre. Dus dat je mee in bad wordt genomen van het partijbestuur, hoewel dat je geen enkele functie daarin hebt, tot nadere orde, maar kom. Mm-hmm. En we laten hem mee in bed nemen en we gaan hem daar eens zien spartelen. Ja. Hoe sta je tegenover zo'n machiavellistische...
Dat zou verstandig geweest zijn. Dat zou verstandig geweest zijn, mochten ze dat gedaan hebben. Ja, ik kan dan natuurlijk niet nee zeggen, hè. Dus,
want jij bent ook vakbonder, je bent ook daar gekend.
Ja. Ja, dus dan word je inderdaad mee in het bad getrokken en dan ga je natuurlijk deel uitmaken van een partijbureau dat bepaalde beslissingen neemt en waar je, als je daar alleen zit of slechts met een paar mensen, natuurlijk je eigen agenda helemaal niet zal kunnen doordrukken. Dus dat zou geen gemakkelijke positie zijn. Dan zou ik in feite voortdurend feedback moeten geven aan mijn achterban, de mensen die mij steunen, de mensen die binnen de partij op mijn politieke golflengte zitten. Dan zou ik in feite voortdurend verantwoording moeten afleggen wat ik daar zit te doen, hoe de discussies daar verlopen zijn en hoe we uiteindelijk tot bepaalde standpunten zijn gekomen. Maar er zou dan inderdaad als de kostprijs daarvan zou zijn dat ik ook geassocieerd word met dat partijbureau en dat ik dan geacht word van ook al die beslissingen loyaal mee uit te voeren en te propageren natuurlijk.
Nu, de toekomst, wat staat er nu allemaal op de agenda? Want je zal, waarschijnlijk is het nog niet gedaan.
Absoluut niet. Nee, we hebben nu met SPA Rood hebben we uiteraard ons netwerk in de afgelopen maanden zo wat zien verhonderdvoudigen. Dus daar waar we voordien eigenlijk bijna konden worden gelimiteerd tot een lokaal Antwerps verschijnsel, is dat lokaal Antwerps verschijnsel ten eerste op het lokale vlak serieus doorgebroken sinds 8 september. Dus die posities gaan we zeker en vast ook in Antwerpen consolideren. En dan verder hebben we dus nu SPA Rood sympathisanten, zeg maar, van Limburg tot Oostende. Dus we gaan dat nu op poten zetten. Er zal wellicht januari, februari ook een grote nationale bijeenkomst komen van SPA Rood, waar we ook onszelf inhoudelijk en organisatorisch wat scherper gaan stellen.
Heb je reacties ontvangen van, zeg maar, wat de kleine struikjes, een bureau Tobak, zo gezegd dat.
Ja.
Ik bedoel daarmee de CAP, de PvdA en allerhande soorten.
Ja, ja, ja.
Onkruid en gewassen die Vlaanderen hier en der opduiken, tot en met het Herzeelse model enzovoort. Debat, heb je daar reacties?
Ja, er zijn reacties. Hè. Dus uiteenlopend, de PvdA, die reageren nogal open en volwassen, vind ik. Die vinden dat een heel positieve ontwikkeling, dat er zich een linkerzijde aftekent in de SPA. En ik denk dat we met die mensen ook naar, laten we zeggen, eenheidsfront politiek rond bepaalde thema's ook wel kunnen werken.
Concreet, want jij woont in Deurne. Zie jij op lokaal vlak bijvoorbeeld met dokter Dirk van Duppen, die ook trouwens ongelijkaardige dingen doet rond de post enzovoort.
Voilà.
Zie je daar mogelijkheden?
Ik denk dat wel. Ik denk dat die mensen, ten eerste, we hebben inderdaad rond de post, ik denk dat een goed voorbeeld is, hebben we gemeenschappelijke acties kunnen voeren. Ten tweede, Dirk van Duppen en zijn mensen hebben echt wel interessante zaken te vertellen over gezondheidszorg en dergelijke. En ik denk dat we daar ook op dat vlak ook kunnen mee samenwerken, zonder dat we, zelfs al zitten we in verschillende partijen, daar kunnen we mee samenwerken. Dan de andere kant, de CAP, daar zijn ook wel positieve signalen in die zin dat ik op 9 november uitgenodigd ben om in Limburg voor een vergadering van de CAP te spreken. Maar je hebt daar natuurlijk wel ook een nogal verkrampte fractie binnen de CAP, namelijk de LSP, dus die heel veel kritiek op mij hebben. Het programma waarmee ik naar de voorzittersverkiezing ben gegaan, lang niet links genoeg vinden, die dat waarschijnlijk reformistisch vinden en verraad enzovoort. Ja.
Nu, want de CAP, die zijn om dezelfde redenen ontstaan ongeveer als SPA Rood. Alleen hebben jullie gekozen om binnen te blijven in de SPA. Je hebt daar nogal heel hard de klemtoon op gelegd. Had je dat beter niet gedaan?
Wat bedoel je?
Dus dat je zegt, ik blijf bij de SPA.
Ah
ongeacht. Ongeacht wat de uitkomst is.
Ongeacht wat de uitkomst van die voorzitter is.
Heel nadrukkelijk in her en der interviews ook.
Zeker, zeker. En daar blijf ik nu ook bij natuurlijk. Hè. Er is nog steeds geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om dat standpunt te herzien. Ik denk dat het nu pas interessant wordt in de SPA. Ik denk dat we ook echt wel hebben kunnen aantonen dat de SPA helemaal niet die dode, monolithische, lege partij is die er vanuit de linkerzijde soms wordt van gemaakt. Dus dat er echt enorm veel leeft en broeit binnen SPA. En we moeten dat nu verder structureren, we moeten dat vormgeven. Dus het meest onverstandige wat we nu wel zouden kunnen doen, is eruit gaan.
Ja, ik denk dat we voorlopig genoeg weten. Bedankt, Erik de Bruin, voor je komst naar deze studio.
Dank u.